Ik kan alleen maar aanraden aan iedereen is om af en toe te durven gaan. Misschien tegen de stroom in zelf te doen.
Buikgevoel.
Ja. En dat buikgevoel, of mensen die ineens denken van, ja, ik zou eens willen zelf iets opstarten, maar doet dat? Is dat dan, lukt het? Zoveel te beter. Lukt het zelf niet? Maar je kunt nog altijd terug. Dus er is niet een soort van een eindpunt. Je bent nooit te oud, je bent nooit te jong. Het is altijd, ja, durft die dingen doen. Want het is niet van, ja, ik moet nog een paar jaar werken. Een paar jaar is veel. Dus, in een paar jaar kun je heel veel leuke dingen doen.
Solidariteit is belangrijk.
Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel?
Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt.
En dat is een probleem in onze maatschappij.
Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden.
Wij zijn allemaal gewoon de bielen die in de donker aan het testen zijn.
Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben.
Dat is echt wat telt.
Come on, we gaan ervoor.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. We zijn hier vandaag met Kobe Verdonk, CEO van SD Works. Om tijd vrij te maken en tot hier te komen.
Ja, bedankt. We kijken naar uit.
Voordat
we beginnen, doen we altijd een chicksje met de whisky.
Ja, het is gelukkig al iets later. Ooit al een Jack Daniels honey gedronken?
Ja, ik heb er nog slechte herinneringen aan, maar...
Maar honey?
Oei.
Dat kan al eens gebeuren. Nee, goed. Wat vind je ervan? Het is een zoete versie.
Zeer lekker.
Voordat we beginnen, we kunnen zoals altijd alle richtingen uitgaan. Maar misschien voor de mensen die het bedrijf niet zouden kennen, in heel kort, SD Works.
SD Works in kort is de leiding op HR-gebied. Dus wij willen absoluut onze klanten betere werkgevers maken. En dat doen we in België en in 26 landen met meer dan 7000 medewerkers. En we focussen enorm op het digitale, maar we geven daar ook heel veel additionele services aan.
Ja. Dus meer als een sociaal secretair? Echt
ja, gewoon... veel meer. Ja. We zijn echt een HR-bedrijf, dus we staan er voor de werkgever, maar ook voor de werknemers, om die echt te kunnen helpen in hun life-work balance.
Oké, nee. Cool. En misschien, nogmaals, we hebben een breed publiek dat luistert, dus misschien voor sommigen is sociaal secretariaat nogal abstract en vandaag is ook nog steeds een VZW gebeuren, dus misschien, wat is eigenlijk een sociaal secretariaat?
Ja, zoals ik al zei, we zijn eigenlijk in de sociaal secretariaat, dat is een van de onderdelen die we hebben, dus sociaal secretariaat doet eigenlijk de aangiftes naar de overheid toe, naar de sociale zekerheid en naar de belastingen toe en zij doet dat in naam van hun klanten. En dat doen wij ook, maar dat is eigenlijk een heel klein deeltje van onze service dat wij doen. Wij doen daar heel veel daarbuiten. We hebben een staffing business, waar we dus interim business doen. Maar we hebben ook met ProTime, workforce management, alles wat rond tijdsregistratie is. En dan natuurlijk hebben wij meer dan 1000 ontwikkelaars in software. Dus wij bouwen eigenlijk software voor HR te kunnen doen. En heel, heel veel mensen die allerlei advies geven rond HR aan onze klanten. Ja.
En is dat gestaag gegroeid? Van dat stuk pakken we er ook bij doorheen een tijd. Waar ligt zo de oorsprong van SD Works?
De oorsprong is een tachtigtal jaar geleden, hier niet ver vandaan. Dus eigenlijk in de haven van Antwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk beslist geweest is dat de inning van de sociale zekerheid en van de... eigenlijk de belastingen op loon, dat die zouden gebeuren door de werkgevers. En de werkgeversorganisaties hebben daar dus eigenlijk een sociaal secretariaat opgericht daarnaast. En dat moest een VZW zijn. En zo is dat gebeurd eigenlijk. De eerste naam was eigenlijk de sociale dienst van het VEV. De VEV is de voorganger van het VOCA. Ja. En dat is een kleine 80 jaar geleden. En dat is dan uitgegroeid en... eigenlijk is dat dan uiteindelijk SD Works geworden. Ik moet zeggen, het jaar weet ik ook zelf niet meer. Ik ben normaal sinds 2019 bij SD Works. En dat is dan uiteindelijk uitgegroeid tot een commerciële organisatie zoals we vandaag zijn.
En commercieel kun je wel stellen, want recent de symbolische grens van 1 miljard euro omzet overstegen.
Ja, dus dat was vorig jaar in 2023. En ongeveer de helft van die omzet is nog altijd in België en de helft van de omzet is buiten België.
Nu. Ja. Niet slecht. Oké, goed. Misschien een brede vraag om bij te starten, maar HR, zoals we het altijd benoemen, staat nog steeds voor human resources. Maar je merkt inderdaad wel de afgelopen tijd dat het concept van mensen als resources beschouwen minder populair is. De lange termijn zal uitwijzen dat dat relevant is of niet. Maar hoe ondervind je die tendensen zelf?
Ja, ik zit eigenlijk sinds 25 jaar in alles wat dat met... als human resource of people management gerelateerd is, dat ik daarin werk. En je ziet een enorme evolutie. Hè. Vroeger werd de menselijke factor, dat was een kost. En die aanwerven en buitenzetten bijna. Wat dat je vandaag ziet, is dat alles wat van people zo belangrijk is, war for talent. Maar elk bedrijf heeft ondertussen wel door is eigenlijk dat de mensen het verschil maken in een bedrijf. Als je nu vandaag met een CEO spreekt, is de eerste zorg is maken dat je de juiste mensen hebt. Ja. Als je dat 20 jaar geleden zou gevraagd hebben, zagen ze dat eigenlijk meer als een kost. En bijvoorbeeld op boordniveau of op executive management zat meestal de HR-directeur of de people manager, die zat zelf niet eens aan tafel. Dus vandaag is dat een compleet andere wereld.
Ja. En is die tendens goed of slecht? Want in zekere mate denk je natuurlijk, op het eind van de rit, we kunnen daar heel emotioneel over doen. En dat is goed dat we de werkomstandigheden verbeteren en meer rekening houden met het people aspect, maar at the end of the rit blijft het wel de kost in zekere mate. Dus maakt het dat in zekere mate ook niet, is dat geen inflatoire gegeven dat we eigenlijk verwachten dat mensen veel productiever worden, zodat we veel meer zaken kunnen toestaan qua rechten. Hoe ziet je die balans zelf evolueren? En dan wil ik bijvoorbeeld ook mee zeggen, AI gaat ook weer een aantal zaken vooruit duwen, waardoor dat human resources nog meer ruimte krijgen, zeg maar, om de mensen weer voorop te plaatsen. Aan de andere kant, iedereen moet wel mee zijn, want anders wordt het wel een kost, want dan kan technologie je vervangen. Dus je hebt zo die afweging op een bepaald moment.
Ja, de wereld verandert heel snel. Hè. Dus je hebt al een paar voorbeelden gegeven, AI, digitalisering. Maar met AI, natuurlijk is er een kost aan, maar ik zou het eerder zien, is eigenlijk meer, het is een kapitaal. Een voorbeeld, als je machine koopt, dan zet je dat op je balans, dus eigenlijk economisch gegeven. Maar als je een persoon aanwerft, wordt dat niet op de balans gezet. Dus eigenlijk, die mens heeft ongelooflijk veel ervaring, heeft mogelijkheden en dat wordt niet gezien. Dus eigenlijk het human capital zou eigenlijk bijna iets moeten zijn die bij elk bedrijf op de balans sheet staat, in plaats van machines en gebouwen alleen maar. Dus je ziet daar een enorme evolutie, dat uw mensen maken het verschil. Als je kijkt ook naar hoe dat bedrijven geëvalueerd worden, is het vaak ook, wordt er gekeken naar management, naar het soort van mensen dat je er hebt. Maar gaat het heel snel? Ja, natuurlijk. Hè. Dus voor veel mensen gaat het zelf iets te snel, de zaken. Maar ik denk wel, als je kijkt naar de evolutie, en we hebben dat gezien vroeger in de industriële revolutie, maar ook daarna is mijn robotisering meer in de industrie, dat er uiteindelijk meer werk gecreëerd is dan dat er minder werk geweest is. Ja. En nu gaat dat hetzelfde zien, dat is meer in de service-industrie, dat AI een heel grote impact gaat hebben. Sommige jobs zullen inderdaad verdwijnen, maar gaat heel veel toegevoegde waarde kunnen geven op een andere manier. Ja. Maar het zal anders zijn. En één ding is heel duidelijk, is als iemand die begint te werken, gaan moeten blijven leren. Dus ik denk, vandaag wordt zo gezien, en zeker in onze Belgische maatschappij, is heel veel studeren, dan naar de unief gaan of naar de hogeschool gaan. Maar eigenlijk zouden we veel meer moeten gaan naar constant leren en blijvend leren. Ik heb zelf heel veel in het buitenland gewerkt. En als ik zie van hoe dat ze daar in de Nordics of in Zwitserland mee omgaan. Dus je kijkt toch naar een andere manier van het blijvend leren. Misschien minder lang in het begin studeren, maar dan daarna wel blijvend leren.
Ja. Of meer praktisch, hè, aan de hand van eigenlijk dat je nu een praktische en een academische bachelor hebt. Misschien meer focus leggen op dat praktische gegeven, dat je eigenlijk on the work field al doende leren, denk ik zelf ook.
Ja, absoluut. En ik denk dat je 100% gelijk hebt. Hè. Dus bij heel veel, en we moeten niet iedereen moet een academici zijn, maar veel meer praktisch en veel sneller ook eigenlijk. Waarom zou een 18-jarige niet eerst een jaar laten werken en dan is naar de unief gaan?
Tuurlijk. Want op die leeftijd denk ik dat ook heel veel mensen nog in een identiteitscrisis zitten van ik weet ook niet wat ik wil doen. Waarom nu wat dingen uittesten om dan op basis van die ervaring dat je daarop doet een bredeneerdere keuze ook voor die studies kunt maken.
Volledig mee eens. En denk ook naar de samenleving waarschijnlijk veel minder grote kost zou zijn is dan ook allerlei studies doen die toch niks opbrengen.
Meld die studiepunten. Hè.
Maar misschien nog een andere vraag hierover. Maar op die manier gaan we geen enorme IQ-belasting krijgen, want het is inderdaad zowel, het creëert vaak meer en meer jobs, maar in zekere mate zijn de jobs die de andere job vervangen vaak wel complexer of wordt het humaan element meer een beslissingsnemend element, veel eerder dan het operante uit te voeren. Ik denk dat vandaag nu net nog een lancering hadden gezien, pas op, ik ken niet alle details van, hoe noemt dat smartphonebedrijf nu weer? Xiaomi? Met een elektrische wagen die uiteindelijk, denk ik, met minimale menselijke tussenkomst, uiteindelijk een wagen geproduceerd krijgt om de 76 seconden. Waarbij dat ik wil zeggen, de mensen die daar nog wel werken, dat is wel van een heel ander niveau. Natuurlijk, we hebben ook, zeg maar, de vergrijzing, et cetera, de sociale jobs gaan ook enorm stijgen. Maar op die manier vraag ik me af.
Het is dat ik wou zeggen, is van, ja, langs de ene kant, inderdaad, ja, de productie, hoe meer dat geautomatiseerd en zo, en eigenlijk alles wat automatiseerbaar is, zouden eigenlijk moeten kunnen vervangen door technologie, door robots en zo. Dus alles wat daar repetitief werk is, is eigenlijk niet zo moeilijk om dat te vervangen. Niet zo moeilijk. Bon, dus, ja, het is veel werk nodig, nuance, maar het is eigenlijk op zich mogelijk. Maar je hebt langs de andere kant gezegd, iets heel belangrijks is zorg. Dat is natuurlijk iets dat iets ganz anders is en waar je ongelooflijke toegevoegde waarde kunt leveren als persoon erbij zijn. Ik heb nog onlangs gehad zelf ook, en dan is het meer in de restaurantwereld, dus al in de horeca. Een leuk Japans restaurant, tof, goed eten en zo. Maar in één keer komt er zo'n robot uw bord brengen. Ja, om eerlijk gezegd, dat is voor mij, dat is robotisering die langs geen kanten nodig is. Ik vind het altijd veel leuker dat er iemand tof uw bord brengt en er nog eens wat uitleg bij geeft en nog iets in plaats van
dat
er
daar zo'n toeter komt.
Maar eens, en ik moet ook wel zeggen, met de opkomst van meer generatieve AI, je voelt wel dat je stilaan terug verlengt naar een mens, puur naar services ook, omdat je hebt zo het gevoel van, ik krijg hier de standaard uitleg of de standaard X.
Of chatbots, maar
ik heb
inderdaad.
Ik heb een heel specifieke vraag, of X, Y of Z. En je merkt toch, op het eind van de rit wil je toch weer een mens die gemakkelijk met al die dingen overweg kan. Dus misschien op die mate, ik denk ook naar sales toe, hè. Je wordt zo overbeladen door zo standaard gegeneraliseerde zaken.
Dus iedereen kijkt er nog naar al die dingen. Die pushberichten dat je krijgt, bijna niemand meer. En langs de andere kant zie je dat de winkelstraten weer vol lopen. Dus mensen willen echt nog naar belevenis gaan. Ja. En ik denk dat dat vooral is, een belevenis. En ja, eerlijk gezegd, belevenis met machines is nog altijd iets anders dan belevenis met mensen. Dus ik denk dat er zeker... En alles wat dat innovatie is, moet er zijn om uiteindelijk de mensen te helpen. Of, laten we zeggen, onze samenleving te helpen, om die vooruit te helpen. Maar gewoon, we gaan hopelijk niet omgekeerd worden. Dus dat wij ten dienste staan van de machines. Ik denk dat het hopelijk nog altijd omgekeerd gaat blijven.
Ja, dat zou heel dystopisch zijn.
En zijn er dan zo, als je zo zaken merkt, of bijvoorbeeld, je zegt nu van, oké, dat en dat zou ik AI wat minder. Zijn er dan ook, is dat dan binnen SD Works ook het doel om daar actie aan te ondernemen, om te gaan lobbyen bij het beleid, of dan minder?
Nee, dat zijn wij. Kijk, we zijn een apolitieke organisatie, we zijn daar heel eerlijk in. En dus, we hebben een visie rond alles wat er te maken heeft met werk. En ik denk dat er eigenlijk een plaats is voor iedereen. En ik denk ook, wij proberen ook zoveel mogelijk mensen aan het werk te doen. We investeren ook redelijk veel in allerlei soorten van sociale projecten om mensen die moeilijker gehad hebben in een bepaald moment in hun leven om die weer aan het werk te krijgen. Dat kan zijn jongeren, maar het kan ook zijn mensen, vluchtelingen en zo, om die dus eigenlijk aan het werk te krijgen met allerlei opleidingen. Maar op zich, dat is waar dat wij voor staan. En wij maken er allerlei
tools. Werken binnen het gegeven kader eigenlijk.
Ja, maar werken, werk is iets zeer ruims. Hè? En dat wil niet allemaal dat zeggen dat iedereen een vast werk moet hebben. Maar gewoon is, ik denk, iedereen wil iets doen dat hem impact heeft in zijn leven. En gewoon thuis in de zetel zitten, denk ik, is niet echt het impact. Wat wij hier nu aan het doen zijn, een leuk gesprek hebben, is leuk. En ik denk, en dat is wat dat mensen willen hebben, je wil ze naar buiten brengen. Want werk brengt u ook in contact met andere mensen, is uiteindelijk een sociaal gegeven.
Belangrijk onderdeel van zekere doelstelling. Maar 100% eens. Maar dat is wel inderdaad een interessante vraag, want je bent uiteindelijk wel een vrij groot bedrijf, om het simpel te zeggen. Ja, uiteindelijk binnen de Belgische context ook. Hebben jullie uiteindelijk zelf ook een soort van visie over beleid binnen de organisatie, om het zo te zeggen? Of is dat echt zeer apolitiek? Nee. Pas op. Ik weet niet. Maar aan de andere kant, het is gewoon een commercieel bedrijf. Dus
over het beleid, in de firma.
Ergens, wat wij, onze visie... Ik denk, België, laat ons heel eerlijk zijn, is een heel complex land. En we hebben het ons heel complex gemaakt. Aan de ene kant is dat ook onze business, want wij helpen bedrijven om die complexiteit weg te halen. Maar dat is eigenlijk niet. Want dat is uiteindelijk administratie. Administratie zouden we moeten zoveel mogelijk kunnen vereenvoudigen. Ik moet wel zeggen, op dat gebied, we zijn vaak negatief over België. Uiteindelijk, België heeft wel, als je kijkt naar digitalisering bij de overheid en zo, is er heel veel aan het gebeuren. Heel veel zaken die aan het verbeteren zijn.
Nog niet.
Maar we maken wel, elke maand maken we weer tonnen van wetgeving en andere dingen die het leven niet makkelijker maken. Dus ik denk wel, daar zijn wij absoluut, daar pleiten wij voor, maak het niet te complex. Maar dat zit niet enkel bij de overheid, hè. Dat zit evengoed bij werkgeversorganisatie, bij werknemersorganisatie. Ja. Waarom moeten wij al die verschillende modellen hebben? Waarom maken we het onszelf zo moeilijk? Want langs de andere kant, de mens wil alleen maar één ding, is meer flexibiliteit. En wij maken meer en meer regeltjes om die flexibiliteit bijna teniet te doen.
Daarmee dat ik die vraag ook stelde van doe er zelf mee of wil je zelf gaan moeien in dat beleid? Want dat zijn toch heel veel dingen dat het wel of niet makkelijker mogelijk maakt. Gelijk bijvoorbeeld het gegeven van flexijob dat nu vrij recent is. Ik denk dat voor jullie als bedrijf toch ook enorm veel mogelijkheden geeft om dan daarmee te werken met de mensen en met de bedrijven. Hè?
Ja, voor onszelf, maar ik zie vooral heel veel klanten. Hè. Wat een mogelijkheid is dat? Like voor de horeca, ja, is dat, exact, voor, ja. Wat is dat? Ongelooflijke mogelijkheid, maar ook voor heel veel mensen. Ik ken zelf mijn moeder en zo, maar die is nu al wat oud, maar zij heeft nog heel veel vriendinnen die nog een paar uur per week gaan meegaan. Ja, dat is toch schitterend in plaats van, we moeten al 65 jaar. Dus ik denk daar, en dat soort van dingen mogelijk maken, ja, super. Langs de andere kant, ja, als het is administratie te verminderen, ja, zijn wij ook absoluut voor. Want ik denk dat dat alleen maar te goede komt aan de samenleving. Mm.
En misschien wat meer over het bedrijf, maar ook op dit gelinkt. Ja, je bent uiteindelijk internationaal actief. Zijn er zo verschillen die je echt bereiken? Of is dat soms moeilijk om, zeg maar, SD Works, satelliet X, anders te leiden? Of gewoon omdat dat zo anders in elkaar zit, al die systemen? Of is dat toch relatief uniform?
Ja, langs de ene kant, wij focussen ons op Europa. Hè? En dus je zou denken van, met de EU zou het alles moeten gemeenschappelijk zijn, maar alles wat sociaal en arbeidsrecht is, dus heel verschillend van land per land. Langs de andere kant zie je wel dat heel veel bedrijven, zelfs heel kleine bedrijfjes, internationaal gaan. Dus je hebt een bedrijf die iets maakt in één land, bijvoorbeeld in België, die de grens oversteekt met een eerste salespersoon in Nederland. Ja, dat is al heel complex. Hè? Moet ik dan een entiteit opstarten, ik moet die mensen betalen, die wetgeving volgen. En dus daar zie je van dat er een enorme vraag is vanuit de markt om eigenlijk op Europees niveau, zoals wij doen, is eigenlijk die klanten te kunnen ontzorgen. Ja. Van de kleinste KMO tot uiteindelijk ook multinationals. Maar het is eigenlijk vooral die kleinere bedrijven die daar nog veel meer nood aan hebben, is dat advies. Ja, als ik iets opstart in Nederland of in Duitsland, wat moet ik doen? En daar, denk ik, kunnen wij een enorme toegevoegde waarde brengen.
Ja. En ziet je daar veel evolutie tussen die landen? Allee, je gaat natuurlijk misschien niet zo vaak in detail, maar de tendensen van uniformiteit in sociale wetgeving, omdat de Europese Unie is wel een pittige wetgevende macht, zou je kunnen stellen, die toch wat meer uniformiteit over zo'n zaken probeert te creëren. Wij binnen België spreken altijd over onze looncompetitiviteit. Ik weet niet...
Ja, dat merkt wel. Hè. Dus dat er in alle landen dat er allerlei maatregelen genomen worden om competitief te blijven. Maar wij maken ook zo jaarlijks eigenlijk de index van de complexiteit van land per land.
Complexiteit.
Ja, en daar gaan zie je van dat er een paar toch landen altijd wat bovenuit steken. België is ook een van de meer complexe landen. Maar je ziet wel één ding is dat de meeste landen eigenlijk meer naar flexibiliteit aan het gaan zijn. Dus een algemene tendens is toch langzaamaan is dat je dus eigenlijk het zeer dogmatische denken vroeger van ik ga naar een job en ik moet daar eigenlijk tot mijn leven, gans mijn carrière blijven. Ja. Dat is eigenlijk volledig aan het verdwijnen. Mm. En dus mensen kunnen in allerlei vormen. De ene keer zijn ze misschien een werknemer, de andere keer gaan ze zelfstandig zijn. Anders werken ze als interimer. Dus er is veel meer flexibiliteit. Ja. Dus dat merkte in alle... En elk land heeft natuurlijk zijn eigen... die kijken naar wat dat ze zelf in willen groeien. En dat kan meer in de maakindustrie zijn of meer in de dienstverlening en zo. Maar je voelt wel dat het altijd, denk toch, in de top 3 staat van elke regering. Wat gaan we doen met werkgelegenheid? Want dat maakt toch wel een groot verschil.
Oké, ça va. En SD Works aan zich, wat is een beetje de ambitie of...
Maar wij willen vooral onze klanten betere werkgevers maken. Ik denk dat is de hoofdambitie die wij hebben dagelijks, is te kijken is om die, langs één kant die ontzorging, maar ook advies te kunnen geven.
Maar ik bedoel misschien meer intern. Heb je, tot in hoeverre dat je erover wilt uitweiden, hè? Maar heb je, hoe moet ik het zeggen, monetaire KPIs, als je het dan zo wilt noemen? Bent je veel eer op x aantal klanten? Ja. Of
voor ons gaat dat vooral eens... wij willen vooral eigenlijk naar die klant en dan... Wij kijken eigenlijk naar 2 grote KPIs. Dat is altijd de tevredenheid van onze klant en de tevredenheid van onze medewerkers. Als die 2 goed zitten, dan weten we zeker dat we aan het groeien zijn. Ja. Dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste. Ja, natuurlijk, wij moeten winstgevend zijn. Als we niet winstgevend zijn, zijn we niet sustainable op lange termijn. Dus daar moeten we naar kijken. Maar de eerste twee grote componenten is altijd is eigenlijk naar die klantentevredenheid. En dat wil zeggen, klantentevredenheid is er zijn voor de klant, maar ook de nieuwe innovatie brengen. Niet gewoon blijven zitten, maar altijd twee stappen vooruit blijven denken. En naar de medewerkers hetzelfde is ze een kans geven zich te kunnen ontplooien, impact te hebben. Zijn we dat perfect in, langs geen kanten, hè? Maar we geven zoveel mogelijk mogelijkheid aan mensen binnen het bedrijf zoveel mogelijk van job kunnen veranderen bij ons. Dus als ze het gevoel hebben van, ja, ik ben er eigenlijk wel op uitgekeken, ik ben klaar voor iets anders te doen, dat kan meer naar een managementjob gaan, maar dat kan evengoed zijn van, ik werk als ontwikkelaar, maar ik wil eigenlijk veel meer service gaan verlenen, of ik wil meer naar de saleskant of zoiets gaan, dat we dat mogelijk maken.
Ja, oké. Nee. En heb je ook zo van die vanity metrics? In die zin, SD Works, Sociaal Secretariaat, duidelijk, en veel meer diensten, sorry. Maar hoe groot zijn jullie binnen Europa? En dat ook,
ik denk dat we binnen Europa, wel dat we dat nu niet echt, ja, dat is ook niet echt zo'n maatstaaf.
Nee, maar
zijn, maar we zijn zeker, ja, we zijn in de top in Europa dat we zijn. En we zijn ook heel snel aan het groeien daar. Langs de ene kant organisch, maar ook door verschillende acquisities die we gedaan hebben en die we nog aan het doen zijn. Dus op Europees niveau willen wij absoluut de leider zijn. Ja.
En wat is een beetje zeg maar de complexiteit waar je zelf in de sector tegenaan loopt? Bijvoorbeeld, heel simpel en complex tegelijk, hè. Je bent een heel administratieve sector, dus per definitie gaat technologie heel veel parten spelen om zoveel mogelijk van die zaken te digitaliseren. Je zit daar met een aantal HR-diensten die je probeert te creëren rond dat model om ja, veel verder te gaan. Maar ja, als je sustainable in de toekomst kijkt, waar zit zeg maar, jullie dada's waar je weet, oké, hier gaan we echt ons geld mee verdienen?
Wij willen... jullie hebben ook een bedrijf en zo. Dus wat we willen doen is eigenlijk bezig zijn met uw core business. Wij willen vooral ons zorgen, dus al de administratieve zoveel mogelijk wegnemen.
Vraag, hoe kun je dat willen? Administratie, ontzorgen. Dus voor de meeste mensen is dat zo. Ja, alles
dat lijkt
behalve administratie.
Per definitie. Ja, een beetje een maar gewoon voorbeeld. Ja, ja. Vroeger, als vakantie aanvragen, dat was papiertje invullen, afgeven om dingen. En dus, nu, ja, dat is allemaal automatisch. Dus mensen zitten zondag aan het ontbijt. Wanneer gaan we vakantie pakken? Je kunt dat aangeven. Je kunt al direct zien van, oei, een helft van mijn collega's heb juist op hetzelfde moment. Dus dat zal moeilijk zijn. Dus dat soort van zaken is compleet ontzorgd en gans de stroom die erachter zit volledig ontzorgd. Dus maken dat de mensen kunnen bezig zijn met wat ze goed zijn, wat ze kunnen doen als werknemer, als werkgever. Dus dat is langs de ene kant. Tweede is dan, ja, ze proberen beter te maken. Dus het juiste advies geven op het juiste moment om dingen te doen. Dat kan zijn rond, langs de ene kant, beleid van een HR-beleid in het algemeen. Maar het kan ook zijn over verloningspolitiek. Verloning is niet alleen maar geld, maar is ook uiteindelijk gaat over een veel ruimer pakket, is van wat van zaken organiseerde en opleiding en zo. Dus dat het eigenlijk een pakket wordt voor een iemand sollicitant, maar ook iemand die al in een bedrijf is, dat niet enkel over de euro's gaat, maar dat het over een veel groter pakket gaat dan dat. Ja. Dat zijn de zaken dat wij dus eigenlijk mee bezig zijn.
Oké.
En echt de laatste jaren denk ik dat jullie sector ook wel veel in aanraking is gekomen met heel allerlei ja, nieuwe thema's. Eigenlijk geen nieuwe thema's, maar je hebt langs de ene kant vergrijzing, je hebt langs de andere kant diversiteit, je hebt langs de andere kant nog eens hashtag MeToo. Dat zijn zo allemaal dingen dat eigenlijk wel een grote, denk ik, invloed hebben op ja, het HR-gegeven natuurlijk. Zijn dat zaken dat jullie ook merken en dingen actief gaan opzetten? Of...
Absoluut. Hè. Ja, ja. Diversiteit, denk ik, is een van de keyzaken die er zijn. En ik denk ook, je ziet het ook, en de correlatie tussen bedrijven die het goed doen en diversiteit zie je ook. Dus is die er één op één? Dat weet ik niet. Maar je ziet wel in de meeste cijfers, bedrijven die diversiteit hoog in zijn vaandel heeft, doet het meestal veel beter. Dus bij ons staat dat ook heel, heel hoog. En ja, we kunnen alleen maar adviseren naar iedereen om dat deel hoog te zetten. En diversiteit gaat op alles. Hè. Dus niet enkel gender, dat gaat niet enkel over leeftijd. Het gaat over, maar ook levensbeschouwing, over allerlei zaken dat het gaat. Maar dus vooral is eigenlijk ook andere mensen en andere ideeën bij elkaar brengen. Ja. In plaats van iedereen die juist hetzelfde denkt, is eigenlijk durven elkaar challengen. Mm-hmm. En dat gaat ook over het durven feedback geven in een bedrijf, over alles is van... Dat iets is dat open is en dat normaal is, dat dingen kunnen besproken worden. Ja. Dus geen taboes.
Ik denk wel het gevaar soms bij diversiteit is dat we soms dingen nog wel durven vereenvoudigen naar een aantal zeer oppervlakkige karakteristieken en dat we niet altijd
de beste persoon niet meer blijven kiezen. Dus het heeft ook wel een extreem kantje natuurlijk.
Ja, en de stomme keer dat wij willen doen is die taboes. Want dat is, mm-hmm. dat is natuurlijk, ja, ik moet zoveel mannen, zoveel vrouwen van die leeftijd, seksuele geaardheid en zo.
Ja, dat beginnen hokjes te ontstaan van je moet die cijfers...
Dat juist niet. Dat moet je juist niet. Je moet maken dat je geen taboes hebt, dat je echt gaat voor de juiste mens. Maar dat dat allemaal heel normaal is. Dat het er eigenlijk niet doet hoe dat er iemand uitziet, hoe dat hij is. Maar gewoon, dat je denkt van, ja, dat is iemand die ons... Die ons verder gaat brengen, die ons gaat helpen, die heel goed in ons team past, die onze values heeft. Dat is eigenlijk het belangrijkste dat is. Ja.
En denk je, want dat is wel zo'n opmerking dat vaak zo uit de oudere generatie komt van... Stel nu, ik ben tussen mijn 50 en mijn 60 en er is toch een heroriëntatie nodig door eender welke reden. Is dat nog steeds een groot probleem of zie je daar eigenlijk een betering in? Omdat je echt wel daar de stem hoort van, ja, ik raak niet aan een job als ik vanaf 50 ben, omdat de werkgever mij niet wil aannemen. Of is dat beter vandaag dan dag?
Ja, en dat denk ik, die flexibiliteit, is dat lang blijvend leren ook en blijven nieuwe dingen doen. Een van de zaken die ik zou voor pleiten, is juist dat minder rigide maken, is dat mensen op tijd naar iets nieuws zich oriënteren en niet vastzitten. En het ergste dat ik hoor, is als je mensen hoort, zo van, ja, ik ben zelf 53, maar van onze leeftijd begint ook, ja, ik moet nog 12 jaar tot of 15 jaar tot aan mijn pensioen. Dat vind ik zo verschrikkelijk, dat mensen zo kunnen denken. Van dus... doe toch vooral wat je graag doet en investeer er in en maak dat je er impact hebt. En ik denk dat dat ook echt wel mogelijk is. Ik ben misschien te positief, maar in het grootste deel van de mensen is dat absoluut mogelijk dat je dingen doet die je graag doet en niet iets tegen je zin gaan doen, gewoon omdat het financiële vastzitten, de gouden kooi, dat je dat echt wel probeert te vermijden. En ik denk ook als bedrijf dat je daar echt moet op inwerken. En het is niet alleen maar een piramide naar boven van management. Niet iedereen moet CEO worden, want dat gaat moeilijk zijn. Maar ik denk dat er heel veel zaken zijn dat je anders kunt doen. En ook op een bepaalde leeftijd, wij pleiten ervoor op een bepaalde manier, dat je meer en meer uiteindelijk een coach wordt voor de nieuwe generaties die binnenkomt. Want wat is er leuker eigenlijk weer met jonge mensen bezig zijn en die helpen eigenlijk om sneller weer naar boven te komen.
Ja, speelt altijd wel bij. Wat ik misschien wou vragen, als je zo zelf kijkt naar CEO's en van toch wel een pittig bedrijf zou kunnen stellen, wat zijn de dingen waar je zelf eigenlijk het liefste mee bezig bent?
Met mensen. Dus met medewerkers, maar ook met klanten. Ik denk, dat is het leukste dat er is, een team vormen, een strategie maken dat je de juiste values, de ambitie, de purpose juist hebt. En dan en het zijn natuurlijk altijd issues. Hè. Elke dag is weer wel andere dingen. Maar is vooral met die mensen eigenlijk stap vooruit gaan. En dingen zien groeien dan en die vooruit gaan. Dus dat is by far de nummer één.
In hoeverre heb je eigenlijk een financiële job? Ja, puur uit interesse. Omdat ik denk, een bepaald moment zit op zo'n high-level niveau te werken. Wat per definitie het doel van de job aan zich is. Maar dat je ook wel, ik weet het niet, heel snel verdwaald geraakt in net te veel... dingen reduceren naar cijfers. En niet om te zeggen dat je mensen reduceert naar cijfers, maar gewoon, als je 3 goede dingen in een jaar hebt gedaan, dan heb je job eigenlijk heel goed gedaan. En veel meer dan 1000 dingen.
Dat is... de cijfers zijn belangrijk natuurlijk. Hè. Dus uiteindelijk, als je wilt blijven bestaan als onderneming, moet je maken dat je de juiste cijfers haalt. Maar als je eerlijk bent, is dat hetzelfde. Als je opstaat, als je daaraan denkt, denk je dat je compleet verkeerd bezig bent. Dus je... Maar ons gaat meer is, maar wat zijn we bezig? Is onze klanten, onze mensen, de strategie die we uitgezet hebben, hoe kunnen we die verbeteren? Hoe kunnen we elke dag beter worden? Dat is waar je elke dag voorop staat en dat je voor bezig bent. Als dat nu CEO is of gelijk wie in een bedrijf, als je daar niet mee bezig bent, dan denk ik vervaagde heel vaak tot een spreadsheet. En dan hebben ze ook niet meer nodig, denk ik. Dan kunnen we AI waarschijnlijk dan beter doen.
Maar het is fair. Wat is een beetje het verschil, zeg maar? Want ik weet dat er vrij recent een beetje geheroriënteerd is. Tussen Works Invest en SD Works?
Ja, Works Invest is de holdingmaatschappij boven SD Works. En is de hoofdaandeelhouder van SD Works. Dus voor 77,5%. De andere 22,5% zit... bij een andere investeerder, bij CVC Capital.
Ja, en Works Invest, daar ben je momenteel wel of niet bij betrokken? Of
Works Invest is mijn aandeelhouder, hè? Dus daar ben ik... ik weet wel wat er gaande is, of toch, want hun grootste participatie is in SD Works, dus we hebben heel close contact. Maar het is een apart bedrijf.
Oké. En ik weet niet.
Ja, dat is goed.
Misschien meer specifiek over SD Works. Omdat je zei van, we doen ongeveer de helft van ons omzet in België, de andere helft meer in Europa. Wat zijn zo de core markten daar? Is dat per definitie weer de buurlanden of ga je verder?
Ja, zo is het begonnen natuurlijk. Hè. En eigenlijk hebben wij gewoon de klant gevolgd. Hè. Dus de klant wou ook hulp hebben. De klant is aan het werken. zijn we eerst België, Luxemburg, Frankrijk, de omliggende landen. En dan zijn we verder gegaan naar verder landen. En ondertussen zitten wij overal in Europa. Dus,
ja, zit je ook ergens buiten Europa? Of?
Ja, we hebben één dienstencentrum die in Mauritius zit. Dus voor Afrika. Dat is via een acquisitie gekomen. Als we in de UK gestart zijn, hebben we een bedrijf gekocht in de UK. En die hadden een stuk van hun diensten die ze vanuit Mauritius deden. En dat hebben we verder ontwikkeld, want dat zijn heel goede mensen. En daar hebben we ongeveer 1000 mensen die dus eigenlijk voor alle landen werken, die allerlei zaken doen.
Noem mij nu naïef, maar is Mauritius niet gekend voor zo'n taxen of belastingontwijking?
Nee? Toch niet vanuit. Nee, we hebben daar 1000 mensen zitten. Wij doen geen business daar, dus dat is zeker niet. Maar
daar zijn 1000 mensen actief.
Ik denk het niet dat het grootste... het is zeker niet wat dat je... Maar het is heel goede mensen. Dus het woont er maar 1 miljoen mensen. We hebben dus 1000 werknemers. Dus 1 op 1000 werkt voor SD Works. Dus we zijn daar wel een belangrijke werkgever. Ja.
Ah, misschien.
Ja, inderdaad, pittig. Als je dan, want we hebben het er net even gezegd over de verschillen tussen de Europese landen. Als je dan buiten Europa treedt, is er dan nog een noemenswaardiger verschil? Met alle wetgeving en zaken en weet ik veel, cultuur sowieso.
Ja, we hebben een paar jaar geleden gekozen is van, en we waren eigenlijk globaal aan het werken, maar door heel veel partners en zo. Maar dat was zo complex en uiteindelijk stelde dat allemaal niet zoveel voor. Ja. En we hebben gewoon gezegd is van, laat ons nu de beste zijn in Europa, laat ons focussen daarop. En dat heel complexe, want ja, in één keer in Cambodja en dan komt in Sri Lanka en in Argentinië en al die zaken, maakt het alleen maar heel complex, waardoor dat je de focus dat je wilt leggen op de klant eigenlijk te veel weg gaat naar allerlei randgebeurtenissen. Dus ik zeg niet dat we ooit niet buiten Europa gaan gaan, maar er is nog zoveel te doen in Europa dat dat waarschijnlijk toch niet, zeker niet in de eerste jaren gaat gebeuren.
Ja. Ja. Okay. En ziet je veel binnen Europa dan zelf, want je hebt het al een paar keer aangehaald, maar internationaal werken en ziet je ook zo bepaalde trends in loonverschuivingen, zeker omdat we... in andere landen is het soms goedkoper om X of Y te werk te stellen. Dat je ook ziet dat ondernemingen heel veel naar een bepaald niveau beginnen gaan. En die sociale of die centrale payroll, voorzien jullie dat eigenlijk ook? Want ik weet bijvoorbeeld, stel ik wil nu morgen iemand aannemen in... in Polen bijvoorbeeld, dan moet je heel vaak zeg maar met een lokale organisatie daar gaan werken en et cetera. Of kunnen jullie eigenlijk ook de payroll voorzien voor eigenlijk...
Wij doen dat dus voor al die landen. Hè? Dus dat is het centrale punt, dat is het unieke dat wij hebben. En ik denk dat we de enige organisatie zijn in Europa die dat kan. Dus die dus overal zijn specialisten heeft. En dus als jij een Belgisch bedrijf bent en je bent in Frankrijk, in Italië, Spanje aanwezig, doen wij zonder problemen eigenlijk.
Dat is toch een USP, niet?
We gaan dat is
een enorm... Ja, maar dat is echt zo vermoeiend, mensen in het buitenland aanstaan.
Absoluut, ja, dat is heel moeilijk. En dus daar kunnen wij dus eigenlijk volledig in ons zorgen. Dus wij kennen al die wetgeving, we hebben de systemen in al die landen dat we hebben. Dus daar kunnen we volledige ontzorging doen. En ook uw advies geven is van in welke contractvorm dat je dat best doet. De eerste werknemer, kunnen subsidies krijgen, al dat soort van zaken. Helpen wij dus eigenlijk bedrijven.
Je hoort soms een beetje de roep of de tendens naar, maar dat is natuurlijk maar een statement en ik denk dat niemand dat absoluut wilt nastreven, maar naar de gig economy, waarin dat iedereen bij wijze van spreken, zelfstandig is of freelancer of dergelijke, en dat ze zichzelf op basis van wat ze leuk vinden enzovoort enzoverder, gaan factureren aan bepaalde... ondernemingen enzovoort enzovoort. Ziet je die trend ook effectief en heb je daar eigenlijk een antwoord op?
Ja, maar ik denk dat eerlijk gezegd is ook een fenomeen dat redelijk klein is. Wat dat wij zien is eigenlijk dat nog altijd de meeste mensen, zelfs heel jonge mensen, dat ze nog altijd vooral gefocust zijn op toch op een vaste job. Omdat ze uiteindelijk toch dat vaste inkomen willen hebben. Maar langs de andere kant zie je ook zeer veel zelfstandig. Het zelfstandig statuut is er zeker. Maar die pure gig-economie, waar je met een rugzak de wereld rondtrekt, dat is leuk voor een paar jaar. Maar de mensen, een keer dat ze zich wat beginnen settelen, valt dat wel weg. Wat dat wij wel voor bijvoorbeeld hebben nu, en dat is heel leuk, is, en waar we ook heel achter staan, en dat eigenlijk ook zonder problemen kan binnen Europa, is mensen die zeggen van, oh, ik zou in de plaats van gewoon op vakantie gaan, maar ook eens een maand willen werken in Spanje bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. En dus, en wij voor onze eigen werknemers faciliteren dat ze dus, ja, als jij een maand in Madrid wilt werken, moet jij daar een maand gaan werken. Ja. En wij maken ook dat dat in orde is voor sociale zekerheid. En pak dat je daar een ongeval hebt, dat je in orde bent en al die zaken. Ja, en dat is iets wat dat wel heel leuk is. Eigenlijk een soort Erasmus, letteren, maar als werknemer.
Ja, ja. En een huisvestiging en dergelijke zaken? Of is dat dan...
Nee, dat moet je zelf regelen. Dus het is uw eigen keuze. En dan gaat op Airbnb. Dan moeten ze dan maar... Of bij een vrienden.
Ja, werkvakantie.
Ja, en workstation, dat we noemen dat. En dat is...
Leven bijna het mooie waard zijn.
En jullie doen dat? En de bedrijven dat jullie begeleiden, doen dat ook?
Wij kunnen dat faciliteren. Dus dat begint zo.
En is dat een trend? Dat... Of is het echt begin?
Wij zien bij ons dat er een ongelooflijke vraag achter is.
Ja,
dus,
natuurlijk. Maar als het bij jullie is, dan is het bij iedereen.
Ja, maar, allee, dat is
maar
logisch,
ja, je kunt dat niet voor alles doen. Hè. Als je een bar of in een restaurant werkt, is het moeilijk om een maand ergens anders te... Maar, maar er is een enorm verschil.
Tenzij dat je dan weer een soort van uitwisseling kunt creëren.
Dat zou ook mogelijk zijn, ja. En ik denk dat wel heel leuk is. Omdat dat ook weer... Dat geeft toegang naar andere culturen. Mensen leren weer iets nieuws. Eigenlijk is dat... Dat brengt ook Europa dichter bij elkaar. Ik ben zelf een van de eerste die geweest zijn op Erasmus begin de jaren 90. En dat was... Ja, in het begin, ik herinner me, onze prof doet dat absoluut niet, op Erasmus gaan, dat was slecht voor uw studies en zo. De tofste ervaring ooit, nieuwe mensen
leren
kennen, nieuwe taal. Ik denk, dat soort van ervaringen, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe culturen, is iets.
Oké, dus dat is iets dat er echt nog gaat aankomen, denk je dan? Dat zeg je
ik denk, maar wel vrijblijvend, dus dat we niet zeggen dat je verplicht wordt, ergens naartoe gestuurd wordt.
Maar als de vraag al zo groot is bij jullie, dan kun je dat ook wel doortrekken, denk ik, naar andere bedrijven. En dan zal waarschijnlijk fase 2 zijn bedrijven die inderdaad over andere landen actief zijn. En dan misschien fase 3 zijn dan meer die lokale bedrijven, dat dan inderdaad in een soort van uitwisselingssysteem...
Ja, waarom niet, hè?
...waar je dat ook kunt gaan eigenlijk promoten.
Ja, en in fase 4 moet je niet meer werken.
Ja, in de metaverse. Vakantie is, maar uiteindelijk, een dag is 24 uur, dan zijn niet gaan ze naar het werken.
8 uur werken.
Maar bijvoorbeeld, neem nu een KMO die naar Duitsland wilt gaan. Misschien is het slimmer om eerst een Duitser dan zo op zo'n manier van 1 à 2 maanden bij u te laten komen. Ja. Die kan u al heel veel helpen, die gaat de cultuur. Tuurlijk, en dan zeg je van, oké, hoe gaat u door die markten ingaan en die u helpt? Why not, hè?
Ja, oké. Okay. Ik heb nog nooit over nagedacht, dus dat is wel...
Ik denk, werk is iets... Uiteindelijk is dat iets... Veel mensen zien dat nog altijd als een verplichting en een ding. Maar eigenlijk kan dat ook iets heel leuks zijn en iets heel leerrijks zijn.
Ja, natuurlijk niet altijd. Hè. Ik denk dat ook wel altijd iets ambetantigs heeft of zo, maar dat mag ook.
Waarom eigenlijk?
Ik denk dat een beetje het aard van het beestje. Maar ik denk ook... er zijn misschien veel antwoorden op, maar ik denk dat niemand altijd zin heeft om te werken. Maar dat is ook oké. Ik denk dat het leven ook niet altijd fun en pleasure moet zijn. Dat dat een foute begrip is.
Ja, maar langs de andere kant zie ik hoeveel duizenden vrijwilligers op de zaterdag in voetbalclubs gaan meehelpen en zo. Dat is ook
werk. Ja, maar op het eind van de rit, dat is leuk, maar dat doet niet aan welvaartscreatie. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we het ook nog altijd moeten zorgen dat bepaalde industrieën, iedereen die onderdeel is van de economie, het ook wel economie blijft creëren in zekere mate.
Tuurlijk.
Maar dat is misschien een ander aspect. Andere vraag. Wat houdt u eigenlijk momenteel zo 's nachts wakker als het over SD-Works gaat? Ik denk, elke vraag die altijd wel interessant is, als je een groot bedrijf bent, je bent per definitie echt wel succesvol, dat kun je niet anders stellen. Maar natuurlijk, dat zijn ook altijd momenten...
Nog wel lof dat je hier krijgt.
Vallen. ik denk dat het altijd interessant is, want de meeste bedrijven halen x aantal jaar niet... En dan heb ik het nu even op een iets andere grootorde, maar bestaan jullie nog binnen 100 jaar? Er zijn heel weinig bedrijven die daarin slagen. Wat zijn zo zaken die jullie morgen onderuit kunnen halen? Of dat je zegt, van mij als dat verandert...
Ik denk vooral niet meegaan met de verandering. Hè. Dus de wereld verandert en of ze proberen tegen te houden. Ik denk dat dat het ergste is. Hè. Ik
maar bij jullie
gebruik
is dat
heel vaak het voorbeeld van Kodak. In de jaren 80, 90 een van de grootste bedrijven ter wereld was. In elk voetbalstadion was er wel plakaten van Kodak. En dat dan al eigenlijk een paar jaar verdwenen is, omdat ze de digitale revolutie in fotografie tegengehouden hebben.
Nokia
is en dat zou hetzelfde bij ons kunnen gebeuren is als wij zeggen van, de digitalisatie, we houden dat de AI, we willen daar niet mee werken. Ja. Ik denk, altijd meegaan met de vernieuwing. En dat is altijd zo geweest. Dus het gaat niet over de grootste of de sterkste, maar het gaat over de zijn, wie dat het snelst kan aanpassen, zal uiteindelijk de winnaar zijn. En ik denk dat dat het belangrijkste is. We bestaan 80 jaar in het begin. Moesten wij nog mensen gaan uitbetalen, was dat echt nog met een kassa. Zaten de mensen al het geld in envelopjes te steken voor onze klanten. Langzaamaan zijn we dan beginnen digitaliseren met de eerste computers. En zo zijn we, ja, we bestaan al 80 jaar. Ik zeg niet, ja, niemand weet het als we nog gaan bestaan binnen 100 jaar. Maar we gaan er alles aan doen om mee te gaan met evolutie.
Maar je zei straks inderdaad over de developers, kunnen niet meer welke groot worden. Ik dacht, je zei van 1000, maar ja, hebben jullie echt veel mensen op de payroll staan, zeg maar, voor development in de breedste betekenis van het woord?
Development bedoel ik dan ontwikkelen van software.
Ja, exact. Dus, nee, maar gewoon maar om te weten, jullie hebben inderdaad diensten te leveren, maar is aan de kant, een groot onderdeel van jullie dienst gaat eigenlijk...
Is technologie,
voilà, exact.
Nee, maar we zijn een techbedrijf. Oh, ja, dus, dus eigenlijk maar met diensten tot en bovenop. Wij noemen dat solutions, dus zowel software en services die samenkomen. En dat is wat wij dagelijks doen. Hè. Dus, en een van de dingen, je had het daarnet over, Walide van Wakker, ja, is bijvoorbeeld hacking. Vorig jaar hebben wij een hacking gehad in de UK. We zijn er heel goed uitgekomen. Dat was, ja, dat was, moet ik eerlijk zeggen, heel, heel heavy. Eerst en vooral te analyseren, ja, hoe ver zitten ze? Hebben ze data kunnen stelen? Want ja, we zitten toch op data van mensen. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. Maar dat zijn de zaken waar dat je echt wel...
Misschien nu puur omdat je me interesseert, maar heb je moeten onderhandelen met de hackers? Of heb je het gewoon
zelf... Nee, we waren op tijd. Dus ze hebben nooit onze systemen kunnen controleren. Maar ze waren wel binnen geweest. Dus je weet niet wat ze daar gedaan hebben. Ja. Dus, en dat zijn... Ja, gelukkig is het niet erg geweest. Maar dus, ja, ik denk dat dat een van de grootste nachtmerries is voor allemaal. Voor elk bedrijf is dat je in één keer vasthangt. En dat je niet meer in controle bent. Dat je afhangt van een of andere... Je stijgt in Rusland, een of andere kerel... Die zegt van zoveel bitcoins of ik los uw systeem niet meer.
Zeker. En in, wat ik mij vraag is, digitaliseren is een woord dat ondertussen wel heel eventjes bestaat. Maar het zal binnenkort wel zo wat uitgekeken zijn. In die zin, technologie zal ook altijd blijven staan. Maar technologie is gewoon, wat is innovatief? En een baksteen was x aantal jaar geleden ook zeer innovatief. Dus op een bepaald moment gaan we wel...
Je hebt ook innovatieve bakstenen. Als ik klanten zie...
Maar dat is waar. Never take the baksteen for granted. So that's a fair point.
Baksteen keeps on developing.
Pas op. Maar wat ik daarmee wil zeggen is... op een bepaald moment gaat iedereen wel gedigitaliseerd zijn, om het zo te zeggen. En gaat de basisservices ook hebben gedigitaliseerd. En alle concurrenten gaan dat ook hebben gedaan. What's next voor die markt?
Denk je, nu eerlijk, is, als je ziet, om de zoveel jaar... Als je zelf gewoon 10 jaar geleden terugkeek, of zelf 5 jaar, zou je gedacht hebben dat AI zo snel zou gaan. Waarschijnlijk niet. En ik denk, dat is de volgende trend... Die weten wij nu nog niet, wat de volgende trend gaat zijn. Maar ik kan me alleen maar voorstellen dat er nog veel meer gaat gebeuren. Ja. Rond digitaliteit, nog veel meer automatisering en nog veel meer zaken. Bijvoorbeeld wat wij denken...
Maar dat zijn eigenlijk allemaal efficiency gains dat je eigenlijk nastreeft in zekere mate. Of hoe wil je die...
Of dingen dat mensen veel minder leuk vinden. Hè? Een van de zaken dat wij ook denken is dat bijvoorbeeld nu... is het eigenlijk het bedrijf die de HR doet voor de werknemers. Een van de dingen die wij denken naar de toekomst toe... Ja, waarom is dat niet van de mens zelf? Is van, ik ga dit jaar werk ik voor bedrijf X en het andere voor bedrijf Y. Ik pak mijn gegevens over, ik ga naar het volgende bedrijf. Ik ben lid, of ik verbind mij aan SD Works en zij berekenen dat. En ik volg eigenlijk, al mijn data zit daar, ik heb die. Mm-hmm. In de plaats van dat eigenlijk van bedrijf naar bedrijf. Dus dat zijn zaken... Die kunnen
ontwikkelen? Of?
Dat zou een van de evoluties kunnen zijn. Bon, op dit moment, de wetgeving laat dat ook nog niet toe. Dus dat zou heel moeilijk zijn. Maar dat zijn zaken. Ik denk dat het wel individueler en individueler gaat worden.
Want je hebt in zekere mate vandaag ook wel zoal iets achtig. En dat is My Pension in zekere mate. Ja, en daarvoor krijg je ook eigenlijk je loopbaangegevens kunnen meenemen.
Absoluut.
Maar jullie zouden dat dan ook, zeg maar, privé aan het individu
dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het zijn een van de zaken die zou kunnen zijn. Het zou ook zo kunnen zijn, is bijvoorbeeld dat alles wat dat betalingen is. Pak nu naar Europa daar in één keer wel op. Dat is daar gewoon centraal zeggen. Van, we hebben gewoon één wetgeving, al die zaken. Ik denk dat dat zijn zo van de zaken die bij ons... Dat zou wel eens een enorme verandering kunnen brengen in onze sector.
Iedereen mini-freelance een beetje? Of?
Ja, of misschien dat niet, maar dat er gewoon een systeem, dat er één wetgeving is, dat het allemaal veel meer geuniformiseerd is, dat het misschien makkelijker is of niet. Maar ik denk wel, langs de ene kant dat je dat er, ja, digitalisatie, verandering gaat er blijvend zijn. Ja, dat is heel zeker. Uiteraard.
Maar is er ook een verdienmodel voor jullie dan, als dat zo op die manier zou zijn zoals je
dat schreef? Dat kan natuurlijk veranderen. Dus, en ons model verandert nu ook. Hè. Hoe meer technologie is, ja, meer en meer is uiteindelijk je software die je moet verkopen in de plaats van enkel de service. Dus dat model verandert zeker en vast. En dat gaat nog in de toekomst ook verder evolueren.
Nee. Ja, maar 100% is. Ik vind het eigenlijk maf nu, met het zo weer te bespreken, dat ik besef hoeveel, hoe moet ik het zeggen, middenleveranciers er eigenlijk zijn in de markt. Hè? Doordat er zoveel complexiteit is rond vergunningen, subsidies, administratie. Ik vraag mij eigenlijk gewoon luid op af nu, hoeveel procent van onze economie zou bestaan door gewoon middenleverancier te zijn. En dan heb je enerzijds natuurlijk mensen die altijd een aantal dingen doen.
Absoluut. Hè? Dus ik denk dat je daar een punt hebt. Dus we zijn niet meer enkel maakindustrie, maar we zijn heel veel het ontzorgen dat er is eigenlijk. Maar, vroeger werd dat ook gedaan, maar dat werd in dezelfde bedrijven gedaan. Had een enorme personeelsdepartement en zo. Ze zaten daar met tientallen. Dus nu zijn daar nog een paar mensen die daarmee bezig zijn. En eigenlijk is het een soort van outsourcing aan van la lettre dat er gebeurd is. Hè?
Wat op zich niet slecht is, want dan heeft iedereen zijn niche waar dat ze zien kan.
En dan heb je specialisatie en dan heb je nog sterker. En dan kun je van elkaar leren in de plaats van... Dus ik denk vooral dat er heel veel... Ja, de meeste bedrijven zijn gefocust op hun core business vandaag.
Is er eigenlijk in jullie bedrijf zelf veel veranderd toen dat je tussen 2019 aankwam en nu dan? En ook misschien omdat je nog een aantal groeien hebt meegemaakt, een aantal pijnpunten binnen organisaties?
Ja, COVID zal ook wel een
impact. STWorks is altijd een groeibedrijf geweest. Hè? Dus het is van niks begonnen, dus als ik toekwam. En hebben we denk ik nog meer duidelijk gemaakt. Dus we willen echt naar dat Europees niveau gaan, nog veel meer daarop. Digitalisatie nog meer gaan doorduwen. En die klant ontzorgen en versterken. Nog meer een HR in de plaats van enkel meer het payroll gedeelte, maar volledig naar het HR-kant. En daar zijn we aan het werken. Dus, en tot nu toe met mooie resultaten.
Ja. En omzet-wise, is dat veel geëvolueerd? Want je hebt altijd zo, ik ken niet van buiten, en misschien ook niet, maar zie je altijd zo dat op een bepaald moment je echt enorm begint te groeien, eigenlijk naarmate dat je zo'n aantal schaalvoordelen krijgt.
We zijn in omzet. In omzet zijn wij de laatste 5 jaar ongeveer verdubbeld.
Dat is absurd eigenlijk.
En in de profits hebben we ook een heel mooie evolutie gemaakt. En dat geeft dan nu natuurlijk kans om verder te investeren. Want een van de unieke kansen dat wij hebben is van dat we dus... Wij betalen geen dividenden uit. Wij herinvesteren eigenlijk alles wat winst is. Ja. En dat geeft natuurlijk een heel positieve katalysator.
En open vraag, ook met die groei te doormaken. Want we gooien het maar op even en verdubbelen. Maar van 500 miljoen naar een miljard, dat is echt enorm eigenlijk. En dat zal voor jullie intern ook echt wel... gewoon een pittig bedrijf dan. Maar zijn jullie per ongeluk log geworden? Elk bedrijf is daar denk ik wel schuldig aan. En dat hoort erbij. Hè. Je moet soms wel logger worden, dan weer even de essentie snappen enzovoort enzoverder. Maar zeker naarmate dat je meer een technologiebedrijf bent aan het worden, voelt je eigenlijk... En pas op, heel de tech-industrie, jullie zijn nog geen puur tech-player, dat is nog anders. Maar ziet je wel dat daar een tendens is van eigenlijk, we hebben niet zoveel mensen nodig om technologie te maken, dat per definitie is eigenlijk een antoniem op het concept is. Verzaken jullie daar nu per ongeluk ook aan te log worden?
Ja, dus ja, voilà, dat is ook nog een van die dingen, als je daar wakker van ligt, is van juist dat niet worden. Je wilt zeker geen niveau en toren worden, waar dat je beslissingen, 27 niveaus door elkaar moet gaan en zo. Dus je wilt heel dicht bij je klanten, bij je mensen blijven staan. En ik denk dat dat een van de zaken is waar ik zelf ook heel hard op waak. En dus om dat te maken is dat je, dat iets positiefs is. Groot zijn kan iets heel negatief worden, like dat je zegt, log worden. Maar het kan ook iets heel positiefs zijn dat je schaalvoordelen krijgt. En we proberen zoveel mogelijk op die schaalkant te zitten. Ja.
Maar zou je nu morgen, maar misschien is het een onredelijke vraag, hè, en dan zo doorgaan naar het volgende.
Schijt al als disclaimer op voorhand geeft, ga je erin zijn.
Maar is het niet mogelijk om perfect dezelfde service te laten leveren, een aantal dingen in versnelling te duwen en 10% van de workforce te verminderen? En per definitie een technology player te
worden? Wat zeker en vast is als we binnen 5 jaar nog dezelfde service, enkel dezelfde service, niks meer geven aan dezelfde aantal klanten, gaan we dan met een stuk minder mensen kunnen doen. Ja. Dat is heel duidelijk. Want de bedoeling is dat we veel meer service gaan geven aan meer aan de klanten. En dat is eigenlijk wat het... Maar absoluut, digitalisatie staat niet stil. Hè, dus dat is heel duidelijk. Gewoon opvolgen van wetgeving. Je hebt nu allerlei AI-tools die wij hebben met... dat je dus eigenlijk veel makkelijker kunt opvolgen, dat je geen een jurist nodig hebt om je het advies bijna te geven. Ja. Dus de eerste adviezen zouden zeer snel zaken uit AI kunnen komen. Hè.
En dat zijn dan zaken dat je zelf ontwikkelt?
Dat zijn wij samen, ja, natuurlijk, met technologie dat wij uit de markt pakken ook, dan wel in onze modellen steken en dan in onze databases en zo.
Maar ik vind dat super interessant.
Maar dat is echt iets van... Nog geen 5 jaar dan.
Dat is wat ik bedoel, hè, hoe snel dat het gaat. Hè. Ja. Dus een paar jaar geleden waren we vooral bezig rond data.
Garme de juristen.
En vooral KPI's en een soort van rapportages. Ja, nu is het een ongelooflijke versnelling. En zeker in onze industrie. AI gaat een enorme impact hebben. Ja. Omdat je heel veel van die zaken kunnen wij in modellen steken. Vraag en antwoord zeer makkelijk maakt. Ja. Dat je dat... Maar dat wil niet zeggen dat de human touch er niet meer gaat zijn, want op een bepaald moment heb je echt wel advies nodig. Die servicekant nodig. En er gaan andere vragen gesteld worden door klanten.
Ja, terug wat meer intern. Ja, maar ik vind het echt super interessant, hè, want elke of de meeste ondernemers starten vaak van gewoon dingen doen, dingen vastpakken. Het is ook al een iets ouder bedrijf, 80 jaar, dus dat is al die eerste generatie ontsprongen. En dan is dat zo heel veel, geen bureaucratie, snel beslissing, et cetera. Maar je bent nu zo'n groot bedrijf, hè, ook nog eens verdubbeld in de afgelopen 5 jaar. Slaag je erin om bureaucratie te vermijden? En zeg niet direct want dat kan niet. Maar ik bedoel, is dat niet soms zo frustrerend dat je voelt van we moeten per definitie bureaucratischer worden, omdat je die grote orde moet aankunnen? Of valt dat
mee? Ik denk wel, snelheid blijft heel belangrijk. Maar langs de andere kant is governance ook heel belangrijk. Want je bent een heel groot bedrijf. En zeker, snelheid kan ook heel dom zijn natuurlijk. Mm. Is gewoon beslissen om te beslissen. Een van de zaken dat ik over de jaren zelf geleerd heb, is je moet geen beslissingsjunkie worden. Ik kan beslissen en ik kan heel snel gaan. Maar ook doordacht beslissingen nemen is heel belangrijk. En ik denk dat iets is... Dat je de juiste teams moet hebben, de juiste governance moet hebben om dat te doen. Maar dat er nog altijd een zekere snelheid in zit. En dat is heel belangrijk. Maar dat er ook een zekere consistency in zit. Dat niet elke week is dat je weer verandert. Van deze week gaan we dat doen en de week daarna. Uiteindelijk, de mensen moeten weten waar dat je mee bezig bent. Je klanten, maar ook je medewerkers moeten dat doen. En je wilt ook een zekere controle blijven behouden over verschillende zaken. En ik denk dat de zaken is... Ja, een start-up die zegt van, ik kan heel snel beslissen. Die kan heel snel beslissen. Maar
je heel snel kapot.
Maar je kan ook jezelf heel snel in de pak rijden.
Ja, ik vind dat mateloos boeiend. Gewoon puur ook omdat heel vaak, hoe moet ik het zeggen, is er vanuit de gewone mens altijd wel feedback, ook op de regering, hè, of op gewoon beleid, van het is te bureaucratisch, het is te log, het is X, Y, Z. Maar uiteindelijk moet heel dat spel wel 11 miljoen mensen kunnen runnen. En je merkt heel vaak bij organisaties exact dezelfde tendens. Dus heel vaak spreken we over decentralisatie, vlottere beslissingsprocessen, X, Y, Z. Maar je merkt wel, gewoon als je een bepaalde grootorde bereikt, dat je bijna niet de wet kunt ontkennen van bureaucratie.
Maar ik denk dat je daar probeert de bedrijfswereld en de politiek te vergelijken.
Maar de overheid
denk, een van de grote zaken, ik bewonder politici, ik denk dat een van de moeilijkste jobs is die er is, je hebt geen echt mandaat om te beslissen, want er zijn zoveel zaken die er rondhangen. Je moet dan uiteindelijk moet een meerderheid hebben, je moet een coalitie, je moet ermee akkoorden hebben. Dus daar zit de traagheid er natuurlijk in. Het proces van tot een beslissing komen is zeer traag daar. Ik bewonder ze wel, en uiteindelijk maken ze ook wel stappen. Dat er is in een bedrijf natuurlijk, kan je een stuk sneller gaan. Moesten we als bedrijven de traagheid van politiek moeten volgen, dan gaan we waarschijnlijk wel wat... af en toe is het een boot missen. In politiek is
dat... Ja, het is gewoon...
Ook omdat de democratie... Ik denk dat we daar ook wel mogen blij over zijn. Willen wij een Poetin hebben? Die kan misschien vandaag van de ene dag op een andere beslissen. Maar we willen langs de ene kant ook die controle houden. Je wilt een parlement hebben. Dus dat maakt het langs de ene kant... trager, wat mensen voor heel veel mensen tegenop kijken. Maar
in sommige situaties is dat voordeel, in sommige situaties is dat nadelig.
Ik ga toch wel even pleidooien hier voor... nee, dat is het foute woord. Maar toch even aangeven dat het heel gezond is. Anyway, laten we toch wel stellen dat zeer succesvolle bedrijven vaak een regime hebben gekend van autocratie om een bepaald niveau te bereiken. En dat is een zeer zot statement als je het zo verwoordt. Waarbij ik wel wil zeggen, hetgeen wat je nu ook zegt, is wel van bedrijven kunnen soms snel gaan omdat er wel meer hiërarchie is. Dus in zekere mate wil dat ook wel zeggen dat dat belangrijk is voor een snel beslissingsproces. Beter
maar,
of slechter
maar
is
met
niet...
Met een goede governance.
Ik uiteraard. Moet zeggen, als maar ik dat een dictatorship zie... is nog iets heel anders en dat is nooit duurzaam. Maar een gezonde autocratie voor bedrijven kan relevant zijn. Kijk ook naar Apple, Steve Jobs, heel die soort zaken.
Absoluut, moeten wel beslissen. En ik denk dat dat een van de grootste zaken is. Je mag er ook geen schrik van hebben. Ja, er moet uiteindelijk iemand ook durven beslissen. Daar ben ik het volledig mee eens.
Ja, maar nee, maar ik heb het gevoel dat we daar soms zo wat van afstappen.
En dat moet niet... Dat is niet verkeerd, hè?
Nee, maar tuurlijk. Ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is. In zo'n soort processen, als je gewoon een gezond bedrijf wilt runnen, moeten ook mensen voor je willen werken, hè? Dus als je niet aantrekkelijk bent als bedrijf, et cetera, gaat dat ook nooit lukken. Maar een soort van beslissingskrachtigheid kan super relevant zijn. Zeker voor iemand met een visie waar veel mensen achter staan. En per definitie zijn dat vaak wel werknemers. Maar dat is interessant soms om toch ook wel te blijven stellen dat zeer succesvolle bedrijven vaak toch wel een autocratisch beleid hebben, ook al is dat dramatisch. Is geformuleerd, omdat dat wel innovatie eigenlijk soms voorop durft te werpen. Natuurlijk, het kent
maar
ook een andere kant. Er zijn ook zeer slechte
mijn heel goede feedbackcultuur vind ik toch wel heel belangrijk, is dat je dus toch je goed omringt en blijven luisteren. Tuurlijk, en dat mensen geen schrik hebben om geen ja-knikkers rond u gaan... ik vind uw woord... je moet opletten. Ik denk, je moet mensen hebben die durven beslissen, maar wel gebaseerd op de juiste data en de juiste feedback krijgen. En dat er een goede governance is. Ik denk dat het altijd het beste model is dat je kunt hebben. Steve Jobs had goede mensen rond hem, hè? Vergeet dat niet. Hè? En die gaven hem ook wel feedback. Ik denk niet dat ze dat alle dagen akkoord
hebben. Maar dat halo-effect is ook 100%.
Maar dat is ook een investering dat je moet maken, is die feedback echt goed krijgen. En daar inderdaad de juiste mensen doen beseffen. Of het besef zeker creëren dat ze daar echt doordacht... die feedback moeten creëren.
Absoluut.
Ja, want dat is wat dat je, als je het dan terug vergelijkt met de maatschappij, is dat misschien niet altijd het geval. Hè? Vaak, hè, de burger doet te weinig om zijn doordachte keuze te maken op een stem, bijvoorbeeld. Hè? Dus in die vergelijking is het wel belangrijk om inderdaad die kwalitatieve feedback te behouden.
Absoluut, ja.
Ja, ik vind dat wel interessant. Ja, gewoon puur die onderscheiding. En daarom dat ik denk dat... bedrijven aan zich ook gewoon zo interessant zijn. Hè? Die kunnen dingen die een overheid niet kan en ook niet moet doen in de eerste plaats. Gewoon heel dat beslissingsproces zit zo anders in elkaar. Maar je zou wel kunnen stellen dat beide op de een of andere manier een goede omgeving proberen te creëren voor de mensen die er eigenlijk vertoeven. Hè? Want een bedrijf, zeker ook zo'n eentje als jullie, is echt wel een ecosysteem en eigenlijk een klein land op zich. Hè?
Dat is zo. En ik denk, we hebben
een deel van de
purpose,
wereld,
maar ik denk, als je kijkt naar de overheid, dan is het nog een stuk hoger. Dat is echt de samenleving als such proberen naar een hoger niveau te tillen. En alle generaties, alle mensen die er zitten. Dus het is logisch dat je daar heel behoedzaam bent en dat je daar stap voor stap in neemt. Dus ik vind wel, het is wel een prachtig... als je dat kunt doen en op een goede manier kunt doen, denk ik dat je dat iets, een samenleving creëren is iets prachtig. Een bedrijf daarin is een onderdeel, is iets dat nodig is. Ja, wij doen een bepaalde dienst voor... is dat nu voor andere bedrijven of is dat voor uiteindelijk de consument dat er is? Dat heeft, en je probeert dat zo goed mogelijk te doen en zo efficiënt mogelijk te doen. Dus ik denk, de twee vergelijken is moeilijk.
Nee, maar ik bedoel, ze leven in symbiose. Hè? Het een kan niet zonder het ander.
En je hebt ze alle twee nodig, want een overheid zonder bedrijven heeft ook geen middelen om een beleid te kunnen voeren.
Misschien nog richting laatste vraag of zo, maar nu een klein beetje in die trend hebben.
Ik ga tussentijds de laatste vraag stellen. We hadden het er straks over die gouden kooi, hè, van mensen reoriënteren en zeker de oudere generatie, dat ze dat zeker op tijd moeten doen. Misschien als jij als HR professional, wat zijn zo tips dat je mensen kunt geven om toch... Want ik denk dat we aan het evalueren zijn van... Eerst was er geen besef dat we die gouden kooi moeten eigenlijk vermijden. Nu is dat besef er wel aan het komen, maar de actie wordt nog niet altijd ondernomen. Zijn er zo tips dat je kunt geven of dat besef anders kunnen vormgeven om toch die actie te kunnen overnemen van oké, laat het financiële dan misschien wat achter voor hetgeen wat de passie te doen. Dat daar zo...
Het financiële is een belangrijk ding, want mensen moeten,
uiteraard,
moeten uiteindelijk leven, dus je hebt een zeker inkomst nodig. Maar ik denk wel, vooral is ergens je hart volgen, de dingen doen dat je wilt doen. En durven stappen zetten is heel belangrijk. Ik heb zelf een paar keer in mijn carrière het geluk gehad om dat dan op de juiste moment wel te doen. Zonder dat dat misschien carrière-wise leek de mensen waarschijnlijk... Wat is dat voor een domme beslissing als je daar van buitenaf zou naar gekeken hebben? Maar uiteindelijk, dat was het gevoel van... Ja, dat is leuk. Voor die persoon wil ik gaan werken. Het is iets nieuws. Kan misschien verkeerd gaan, ja.
Het risico maar is
uiteindelijk
altijd,
het risico durven aangaan. En ik denk... Dat zijn zaken dat ik echt nul spijt van heb. En ik kan alleen maar aanraden aan iedereen is om af en toe te durven gaan. Misschien tegen de stroom in zelf te doen.
Buikgevoel.
Ja. En dat buikgevoel. Of mensen die ineens denken van, ja, ik zou eens willen zelf iets opstarten. Maar doet dat? Is dat dan, lukt het? Zoveel te beter. Lukt het zelf niet? Maar je kunt nog altijd terug. Dus er is niet een soort van een eindpunt. Je bent nooit te oud. Je bent nooit te jong. Het is altijd... Durft die dingen doen. Want het is niet van, ja, ik moet nog een paar jaar werken. Een paar jaar is veel. Dus, in een paar jaar kun je heel veel leuke dingen doen.
Ja, je moet natuurlijk ook altijd de risicoanalyse maken. Bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld. Mijn moeder kan binnen 3 jaar op vervroegd persoon. Dan hoor ik haar ook wel hier en daar zeggen, dat is nog 3 jaar, hè. Hetgeen dat jij niet graag hoort dan. Maar is het dan waard om op die 3 jaar nog dat risico te nemen om te gaan veranderen? Of... Is ze dan eerder gelijk in van
te zeggen maar, van... Je leeft maar één keer. Ik denk dat we daarover eens zijn. Voilà. Dat we maar één keer leven. En 3 jaar op een leven. Als je 90 jaar wordt, 3 jaar op een leven, dat is veel. Hè? Dus, dat is meer dan 3% van je leven. Ja. Dat je zegt van... Is dat waar? Wilde jij 3% van je leven afgeven? En 90 jaar is al veel.
En we zitten zo vast in dat concept van pensioen en vervoer.
Dat is denk ik ook...
Ik zou het veel liever iets doen die 3 jaar. En wie weet, ja, morgen val ik dood misschien. Hè? Dus,
Nee, maar met dat een zicht van nog 3 jaar doorbijten om dan te gaan flexie werken.
3 jaar doorbijten, ja.
Ik weet het.
Gewoon de woorden zo van...
Maar het langs de andere kant is het dingen ook wel. Je hebt dan eigenlijk, en dat is een beetje de sunken cost fallacy... is van, je hebt zo lang je leven geïnvesteerd in die pensioenopbouw, in die functie, dan gaat dat die laatste 3 jaar misschien ineens, wat dan een belangrijke 3 jaar is voor die pensioenopbouw, gaat dat dan misschien ineens, de 50 jaar dat je erin geïnvesteerd hebt, ineens afbreken.
Maar dat is
zo de andere kant van het
systeem ontmoedigt
soms
risico.
En daarvoor pleit ik. Ik moet ook zeggen, dat pensioen, eerlijk gezegd, eigenlijk, daar zouden we moeten van afstappen. Dus dat, net als leren, vind ik. Waarom mensen niet op 16, 17 jaar al eens laten werken, studeren, dat pensioen. Misschien heb jij op 50 jaar, is goesting om 2, 3 jaar iets niks te doen, iets anders te doen, wereldreis te maken. Ja. En dan tot je 80ste te werken of tot je 75ste te werken. Ja. Dus ik denk, dat ganse concept dat ergens ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog en dan die 65 jaar. Ja, de mensen in die tijd werden 70 jaar. Die hadden nog 2, 3 jaar te... Nu worden we 90 jaar.
Ik moet wel zeggen, dat is heel interessant wat je zegt. Wat bedoelde met het pensioen moeten daarvan afstappen? Alleen maar,
ik denk, dat ganse concept, natuurlijk op een bepaald moment als mensen niet meer de energie hebben en we moeten ervoor zorgen, we moeten eigenlijk voor onze samenleving zorgen. Hè? Ik zeg niet dat mensen tot hun onderste allemaal moeten weg, maar gewoon is van... En ons hart volgen. En je ziet dat ook. Hè. Hoeveel mensen vinden dat niet erg op hun 65ste of 67ste te stoppen met werken, want ze willen nog iets doen en nog iets betekenen in de maatschappij.
En zo,
ja, maar dat kan ook iets anders zijn. Hè. Dus, en waarom niet... En like, iemand die 60 is, misschien terug naar het onderwijs gaan of naar iets anders.
Ik ben het wel eens met uw visie van flexibiliteit en dat terug meer als een zingevingselement te zien dan als een dwangelement. Maar wel complex om dat te organiseren als overheid en daar een goede antwoord te vinden. Langs de andere kant, de vergrijzingsfactuur as such is ook een uitdaging. Hè? Dus,
heel makkelijk, hè? Te weinig volk in onderwijs, gepensioneerden nog iets willen doen, plaats. Heel simpel. Simpel uitgelegd, hè? Maar bon.
Ja, want
met minimaal inspanning.
Maar ik denk wel dat er heel veel vormen zijn waar we daar veel beter mee kunnen. Het begint al in onze cultuur. We zitten daar zo in vast, hè? Studie en dan, als je student moet je amuseren en dan moet je hard werken om je 65ste weer mogen zogezegd te amuseren.
Maar pas op met het intrinsieke pleidooi dat je houdt. Ik bedoel, ik ben er helemaal fan van. Maar ik denk het laatste concept dat je zegt, ik vind het al een interessant gesprek, want je voelt wel dat op de een of andere manier die pensioenfactuur begint zo'n heel eng ding te worden waar dat niemand echt over spreekt. Iedereen ziet dat het heel duur gaat worden. Maar aan de andere kant, ik denk wel dat het een heel interessant concept is. Dus we moeten dat beter leren toepassen. Dat kan een interessante vraag zijn.
Mijn moeder wordt er 80 en die is nog... Hey, die is nog, ik weet niet hoeveel energie, die kan zeker nog dingen doen. Dus, ja,
maar het zou wel spijtig zijn als je het dan nog moet doen.
Maar ik denk dat dat gans je leven zou moeten zijn van mag eigenlijk, want uiteindelijk, ja. Ja. Eerst en vooral, moet je al blij zijn dat je hier bent. Dus we zijn al een van de lucky ones die hier
zijn. België is mogelijk, hè, om het
en we hebben een, ik denk, er is heel veel positief mogelijk. En ik denk, ja, werk is niet iets negatiefs. Werk is iets positiefs. Uiteindelijk is iets aan de maatschappij dat je toevoegt.
En, maar wellicht met AI bestaan er alleen nog maar toffe jobs binnenkort. Hè? Dat kan. Hè?
Dus ik denk, in elk geval, er zal nog altijd werk zijn. Dat is zeker en vast.
Ja, 100%. Misschien nog een laatste vraag. Ik heb er twee, dus ik ga even kiezen. Misschien, ik ben wel fan van gelijkwaardigheid, niet zozeer van gelijkheid. Omdat ik denk, het is belangrijk dat we elkaar eerlijk beoordelen, maar niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. En we hebben soms wel, het is dan iets meer, nu wij directer in de camp, maar we hebben soms zo dat gesprek, en de laatste tijd is er zelfs een index rond ontwikkeld. Wat is het verschil tussen wat de minst verdienende werknemer verdient en wat de hoogst verdienende werknemer verdient? En per definitie dan eigenlijk CEO. En dat is wel een gegeven dat vaker op tafel komt van hoe hoog mag dat verschil zijn of welke multiple mag dat nog bevatten? Mijn visie over dat gesprek is misschien een relevant gesprek, maar daar hoeft je maar geen multiple op te nemen, want het niveau van leverage is op zo'n ander niveau dat dat gewoon niet meer gelinkt is aan productiviteit en dat zijn de foute vragen dat je zelf stelt, want dat is kijken naar arbeid als urke, facturke en dat is je verdienste. Maar op de een of andere manier is dat geen interessant argument en voelt je het debat wel komen, ja, dat verschil moet kleiner worden. Wat is uw visie? Maar je mocht oprecht antwoorden.
Ja, het is een heel moeilijk. Want uiteindelijk, ja, wij verdienen, als je daar eerlijk in zet, we verdienen goed geld. Dus,
maar dat mag,
dat is natuurlijk.
Dat is niet vies, hè? We moeten ook stoppen om vies te maken.
Maar dat is. Ik pleit er vooral voor, is van. Ik denk. Een van de zaken is vooral is eigenlijk de lagere lonen. Hoe kunnen we die eigenlijk verbeteren? En dat wil niet zeggen dat die kost moet verhogen naar de werkgevers toe, maar daar eigenlijk veel meer, minder belastingen, veel minder sociale lasten op betekent, dat er dus veel meer overblijft op het einde van de dag voor de lagere lonen. En hetzelfde is van indexatie. Een van de stomste dingen in ons systeem is dat we alle lonen op dezelfde manier indexeren. Ja, als jij al 10.000 euro verdient per maand en dan 10% bij krijgt, dat is 1.000 euro bij. Verdien je 2.000 euro, dat is 10% bij, dat is 200 euro bij. Dus ik vind vooral is dat je daar de zaken eigenlijk moet maken, is dat je vooral naar die lagere lonen kijkt, is hoe dat je die kunt verder aanpassen.
Op lange termijn gaat dat dan helemaal uit verhouding komen.
Natuurlijk. Ja, even kort. Ik snap het idee, en ik denk dat het soms relevant kan zijn om inderdaad die relatieve ongelijkheid te verkleinen. Langs de andere kant, uw loon is op een bepaald moment wel uw absolute waardering in de huidige economie. Dus dat die relatief mee evolueert, dat dat absoluut hoger is of lager, maakt niet echt uit. Relatief mocht jij mee hergewaardeerd worden in de economie.
Ja, nee, maar ik vind...
Want we hebben er vandaag al zijn verschillende...
Dus, er zijn voor dat je 10.000 jaar indexeert, dan gaat eigenlijk een CEO bijna gelijk.
Ja, maar nee, want die gaat zijn interesse, die gaat dan een anders een loon starten. Dus die gaat wel voor zichzelf zorgen dat hij op het juiste loon zit. Maar ik denk gewoon eens van, er zijn veel beroepen die veel te weinig betaald worden. Waarom moet iemand in een bepaalde sector veel minder verdienen als arbeider dan in een andere sector?
Omdat die leverage hetzelfde lager is.
Nee, omdat die industrie meer geld verdient en meer winst maakt.
Dat is de wereldeconomie.
En dat is... bijvoorbeeld, wij zijn sponsor in het vrouwenwiel. Waarom verdienen de vrouwenwielrensters minder dan de mannen? Dat zijn dingen. Dus, lijkt dat gezegd, dat is een zekere economische waarde.
Als we allemaal vrouwenwielrennen beginnen bekijken, dan is dat hoogst verdienende.
Voilà. En dus, is iets... Dus, langs de andere kant, ik geloof dat er langs de ene kant... We moeten maken dat juist iedereen genoeg verdient, dat ze kunnen leven. Zal er altijd een verschil zijn? Ik denk niet dat we dat ooit gaan wegwerken. En misschien ook niet goed is ook.
Jij bent duidelijk een CEO, want de vraag is niet beantwoord. Maar goeie antwoord wel. Nee. Ik vind het belangrijk dat we soms die debatten durven blijven hebben. Zeker. Want leverage hebben, zoals in uw job, is wel echt effectief van superveel impact. En dat is gewoon eenmaal als je meer operationeel uitvoerend bent, is je impact kleiner en is dat normaal dat je minder verdient. En ik ben er zeker van dat heel veel mensen je job niet zouden kunnen. En dan is dat oké, dat je meer verdient.
Dat is een beetje gelijk Olympische deelnemers. Hè.
Maar het is ook wel een beetje zo. Het is wat sport.
Olympische spelen.
En laat ons ook eerlijk zijn, de job stopt nooit. Het is 7-7.
Ja, maar dat is uw leven.
Dat is uw leven. Dus ik denk dat dat ook wel... Je moet het ook wel willen doen.
Het is die twee dagen extra dat je eigenlijk opoffert van vrije tijd, dat een ander dan wel heeft. Voilà. Wat is dat waard dan?
Het is ook een zekere keuze en je moet het graag doen.
Ja, ja, voilà, exact.
Nee, met zijn voor- en nadelen. Ja.
Cool. Goed. Alright, Kobe, super fijn gesprek. Nog eens een dikke merci om naar hier te komen. Nog veel succes. Ik ben benieuwd naar waar dat we jullie nog eens binnen 5 jaar staan. Nog eens een verdubbeling, denk je?
Twee
laatste,
mee,
hè? Laatste vraag.
Ik denk wel dat we... Dit is absoluut de bedoeling, inderdaad. Dat
twee
we,
mee, ja. Nee, om het nu heel concreet te maken. In 5 jaar?
Ja, we zouden graag naar 2 miljard gaan, ja.
Oké. Okay,
ja.
Op 5 jaar?
Ja, dus naar 2028, 2029.
Zie je, dat is de reden dat CEO's meer verdienen.
Ja,
dus,
exact. Dat is,
nee, maar oké. Okay. Ja. Cool.
Knap.
Succes.
Ja.
Dankjewel.
Oké. Okay. Dank u. Tot later.
Merci. Heel.